Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Anno Domini. Wij bespreken deze uitzending het jaar 1362. In de nacht van 15 op 16 januari vond er een grote overstroming plaats in de kustgebieden van West-Europa. Die gebieden die grenzen aan de Noordzee. Deze natuurramp staat bekend als de Tweede Sint-Marcellusvloed. Ook wel gekend onder de naam de Eerste Grote Mandrenke, wat betekent de eerste grote verdrinking van mensen. Deze vloed was veroorzaakt door een storm die ontstaan was op de Noordzee. En die storm verplaatste zich over het land. Hij trok over de kustgebieden van Groot-Brittannië, de Nederlanden, Duitsland en Denemarken. Deze storm ging zo zwaar tekeer dat de contouren van de kustlijn veranderden. Er verdwenen eilanden voorgoed onder het water of ze werden een stuk kleiner. Op andere plaatsen kwamen er dan weer eilanden bij. Volledige dorpen werden van de kaart geveegd. En zelfs een vrij grote Duitse stad, Rungholt genaamd, die zich op een waddeneiland voor de kust bevond. Die stad is ook voor altijd onder het water verdwenen. Er wordt geschat dat in deze stormvloed minstens 25.000 mensen stierven. Deze vloed wordt de Sint-Marcellusvloed genoemd, omdat op 16 januari de heilige Marcellus gedacht werd. En het is de tweede omdat er in 1219 op 16 januari ook een grote vloed was. Deze was wel een stuk lokaler. Alleen de kust van Friesland en Groningen werd overspoeld door stormweer. Maar ook daar stierven duizenden en duizenden mensen. Nu, wie was Sint Marcellus? Sint Marcellus was de 30ste paus van de katholieke kerk. Hij werd in mei of in juni 308 tot paus gekozen en stierf in 309. Hij werd paus nadat de stoel 2 jaar lang leeg had gestaan. En die pauselijke stoel stond zo lang leeg omdat het een zeer moeilijke periode was voor de jonge kerk. In de periode er juist voor had de Romeinse keizer Diocletianus zwaar de christenen in zijn rijk vervolgd, gemarteld en vermoord. Veel christenen stierven als martelaar. Keizer Diocletianus stierf in het jaar 305. En na de troonsbestijging van Maxentius, de keizer die hem opvolgde, heerste er weer relatieve vrede onder de christenen in de hoofdstad. Maar toch duurde het 2 jaar voordat de nieuwe bisschop van Rome werd gekozen. En de nieuwe paus was Sint Marcellus. Sint Marcellus trof de kerk aan in grote verwarring. De ontmoetingsplaatsen en sommige begraafplaatsen van de christenen waren in beslag genomen en het gewone leven en de liturgische activiteiten waren onderbroken. En daarbij waren er ook spanningen binnen de kerk zelf, veroorzaakt door het grote aantal afvalligen die tijdens een lange periode van actieve vervolging Christus hadden verloochend. En sommige van deze afvalligen eisten met geweld dat ze weer tot de communie zouden worden toegelaten en dit zonder boete te moeten doen. Sint Marcellus echter liet dit niet toe. De afvalligen mochten natuurlijk terug in communie treden met de kerk, maar alleen nadat zij boete gedaan hadden. Daardoor zagen deze afvalligen de paus als hun vijand. En zij kwamen in opstand tegen hem. Er ontstonden ernstige conflicten en sommige eindigden in bloedvergieten. Aan het hoofd van deze groep afvalligen stond iemand die al voor de christenvervolging Christus had verloochend. Omwille van deze onrust in de stad Rome werd paus Marcellus, Sint Marcellus, verbannen uit Rome door de keizer Maxentius, omdat hij de vrede verstoorde. En hij stierf niet veel later in ballingschap, in het jaar 309. Zijn lichaam hebben ze teruggebracht naar Rome en daar is hij ook begraven. Tijdens de middeleeuwen werd hij door de gehele kerk herdacht op 16 januari. De dag van ofwel zijn dood ofwel zijn begrafenis. Het historisch bewijs is niet helemaal duidelijk. Nu wordt zijn naamdag enkel nog plaatselijk herdacht. Goed, terug naar de overstromingen. De tweede Sint-Marcellusvloed, of dus de eerste grote mandrenken, was slechts één van de vele overstromingen uit deze periode, zoals we wel kunnen afleiden uit de namen die de vloed gekregen heeft. Zoals gezegd was er dus een eerste Sint-Marcellusvloed op 16 januari 1219 en er was ook een tweede grote mandrenken die dus volgde op de eerste grote mandrenken. En deze tweede grote mandrenken trof vooral de westkust van Duitsland. Deze en andere stormen in onze gebieden zorgden ervoor dat de Zuiderzee ontstond. Dit was een grote zee in het midden van het huidige Nederland, in de provincie Flevoland. Hiervoor was er weliswaar een binnenmeer. De Romeinen noemden het Lacus Flevo, Flevomeer dus. Maar door de vele stormen en overstromingen werd er veel land weggeslagen en verdween het land tussen het meer en de Noordzee. Menselijke activiteit zal hier waarschijnlijk ook wel een rol gespeeld hebben, aangezien er veel turf gestoken werd en aan daringdelven gedaan werd. Daringdelven, dat was een typische economische activiteit voor de middeleeuwen, waarbij land dat ooit onder zout water gelegen had, afgegraven werd, om daaruit door verbranding zout te winnen. Hierdoor kwam natuurlijk het afgegraven land steeds lager te liggen, waardoor het makkelijker tijdens een storm weggeslagen werd en onder het water belandde. De Nieuwe Zee, met zowel zout als zoetwater, op sommige momenten was het water zouter en op andere momenten zoeter, naar gelang van welke richting de stromingen kwamen, werd Zuiderzee gedoopt. Deze zee in het midden van Nederland bestond van de late middeleeuwen tot 1932. En waarom tot 1932? Omdat in 1932 een dijk die ze gebouwd hebben voltooid was. En die dijk sneed de Zuiderzee af van de Noordzee en deed het een meer worden. Sindsdien heet het dus niet meer Zuiderzee, maar IJsselmeer, naar de rivier de IJssel die hierin uitmondt in dit meer. Het water werd ook zoet door de toestroom van zoet water uit de rivier. En anderhalf jaar na de afsluiting van de zee waardoor het een meer werd, was het water volledig zoet geworden. Het is ook trouwens sinds 1932 dat de Waddenzee officieel Waddenzee heet, want daarvoor maakte de Waddenzee deel uit van de Zuidzee. Ondertussen werd de helft van dit gebied ingepolderd en is het wateroppervlak van het IJsselmeer dus maar half zo groot als de Zuidzee vroeger was. Al is dat ook niet helemaal correct om het zo te zeggen, want het meer is in twee gedeeld doordat er een tweede dijk gebouwd is die door het meer loopt. En zo is het ene meer dus twee meren geworden. In het zuiden heet het het Markenmeer en in het noorden het IJsselmeer. Dat er zoveel overstromingen waren in deze periode wordt vaak verklaard doordat het begin van de kleine ijstijd was. Dit was een periode met een kouder klimaat van de late middeleeuwen tot de vroege moderniteit. We kunnen onder andere zien dat het een zeer koude periode was in onze streken door de dorpsgezichten van Pieter Breugel de Jonge, die geboren is in 1564 en gestorven in 1638. De dorpen die hij schildert zijn vaak besneeuwd en je kan mensen zien schaatsen op het ijs. Bijvoorbeeld in zijn schilderij De volkstelling te Bethlehem heeft hij zich gebaseerd op een dorp uit onze streken. Het geeft een winterlandschap weer, waar mensen schaatsen en slieren op het ijs of een sneeuwballengevecht houden, terwijl een massa aanschuift om hen aan te melden voor de volkstelling. De Noordzee heeft altijd gezorgd voor overstromingen. En het is zo dat wij de eilanden die vroeger bestonden voor de Vlaamse kust zijn verloren, want deze eilanden werden weggeslagen in een storm in 1322. Beste luisteraars, wij luisteren naar een lied dat tot God klaagt omwille van een vloed. Het is een oud Nederlandstalig lied, opgetekend in de 17e eeuw. Wanneer het ontstaan is, dat weten we niet. We luisteren naar de versie uitgevoerd door Camerata Trajectina, van op een album Treur in Nederland, een verzameling van rampliederen. Het lied heet Wat groter nood, wat droever tijd. En het begint met de woorden Wat groter nood, wat droever tijd, zullen wij toch, o God, beleven.
Wat groter nood, wat droever tijd, zullen wij toch, o God, beleven. Voor wat de mens die gij kastijdt, die mag wel schrikken en beleven. Gelijk veel mensen met bezwaar, helaas wel zijn.
Heere God,
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij zijn enkele historische gebeurtenissen van het jaar 1362 aan het bespreken. En wij gaan verder met Arnold van Rummen, die de rechten van het graafschap Loon afkocht van zijn neef. Het graafschap Loon ligt in wat we nu de provincie Limburg noemen. Het historische hertogdom Limburg ligt namelijk ten zuiden van de provincie die nu de naam draagt. Het enige van de provincie Limburg dat vroeger tot het hertogdom Limburg behoorde, is het oostelijk deel van Voeren, namelijk de gemeente Teuven, die in 1962 met de vastlegging van de taalgrens naar Limburg is overgeheveld, daarvoor lag het in Wallonië, en de gemeente Remersdaal. Deze twee gemeenten zijn dus, liggen nu in de provincie Limburg en behoorden vroeger in de middeleeuwen toe tot het hertogdom Limburg. Al de rest of van wat wij nu de provincie Limburg noemen, was in de middeleeuwen het graafschap Loon. En u vraagt je dan misschien af waarom dat de provincie Limburg dan niet provincie Loon heet. En dit is omdat koning Willem I der Nederlanden, dus in de periode dat Nederland en België één geheel vormden, het Koninkrijk der Nederlanden, van 1815 tot 1830, 1831, wou graag de titel hertog van Limburg dragen. Onder andere omdat het hertogdom Limburg een van de 17 provinciën was geweest, wat heel belangrijk is voor de identiteit van Nederland nu. Het historische hertogdom Limburg ligt nu bijna volledig in de huidige provincie Luik. Goed, maar we hadden het over 1362. En over Arnold van Rummen, die de rechten van het graafschap Loon afkocht van zijn neef. Laten wij een beetje context schetsen om te begrijpen waarom hij dat deed. In 1336 stierf de graaf van Loon, Lodewijk de IV, kinderloos. Wat betekent dat zijn opvolging moeilijk lag. Hij werd wel opgevolgd door zijn neef, de zoon van zijn zus, Diederik van Haensberg. De prins-bisschop, die eigenlijk ook aanstalten maakte op het graafschap, had namelijk afstand gedaan van zijn eisen. Ook al stond hij in een zeer sterke positie, want het graafschap Loon was een leen van de Sint-Lambrechtskathedraal te Luik. En de regel was dat wanneer een vazal van de kerk kinderloos stierf, dat het leen dan terugviel in de handen van de kerkelijke leenheer. Maar de prins-bisschop van Luik, Adolf van der Mark, was een schoonbroer van Diederik van Haensberg en hij wou geen oorlog binnen de familie. En vandaar dat hij sterk tegen de goesting van de paus Diederik graaf liet worden en zijn eigen rechten niet opeiste. Maar ook graaf Diederik stierf kinderloos in 1361. Zijn enige zoon was namelijk voor hem al gestorven. Er volgde dus weer een opvolgingskwestie. Deze keer waren er niet twee, maar drie mogelijke opvolgers. Twee neven van Diederik en natuurlijk de prins-bisschop van Luik. Ondertussen een zekere Engelbert de III. En zo komen we terug aan het begin van ons verhaal. In 1362 verkocht de ene neef zijn aanspraak op het graafschap Loon aan de andere neef, namelijk Arnold van Rummen. En toen waren er nog maar twee mannen die de titel graaf van Loon opeisten. Het zag er aanvankelijk goed uit voor Arnold. Hij had financiële middelen, want hij was met een rijke vrouw getrouwd, en hij had ook politieke steun. Hij was namelijk raadsman van de hertog van Brabant en Luxemburg, hertog Wenceslaus, die in het conflict dus aan zijn kant stond. En hij had bovendien de steun van niemand minder dan keizer Karel de XIV, de halfbroer van de hertog van Brabant en Luxemburg. En de keizer schonk hem dan ook de investituur van graaf van Loon. Het leger van Luik, dat gepoogd had Loon over te nemen, trok zich hierna terug. Maar lang bleef deze voorspoed voor Arnold niet duren. Hij verloor de een na de ander de steun van al zijn bondgenoten. En de nieuwe prins-bisschop van Luik, Jan van Arkel, viel Loon opnieuw binnen. Deze prins-bisschop had dus de vorige prins-bisschop opgevolgd. In 1366 verloor Arnold definitief de oorlog. De prins-bisschop werd graaf van Loon. En het graafschap verloor haar zelfstandigheid. Arnold van Rummen overleefde de oorlog. En hij deed tegen een vergoeding afstand van de titel van graaf. Hij overleed in 1373 en werd begraven in het Oriëntenklooster in Rummen, wat ligt in het huidig Vlaams-Brabant. Het graafschap Loon is sindsdien nooit meer zelfstandig bestuurd. Maar het bewaarde, tot de annexatie door de Eerste Franse Republiek in 1795, heel veel van zijn autonomie. De oude instanties en indelingen bleven bewaard. En de prins-bisschop moest bij zijn aantreden de oude privileges van Loon erkennen. Wat onder andere betekende dat hij niet zomaar de belastingen kon verhogen. Er bleven wel geregeld spanningen tussen Luik en Loon. Onder andere over taalkwesties. In juni vond de grootste vulkaanuitbarsting van IJsland plaats. Deze vulkaanuitbarsting had zo'n impact dat zij de vulkaan van naam hebben veranderd. Voor de uitbarsting heette de vulkaan Knappafellsjökull, wat knobbelberggletsjer betekent. Maar deze uitbarsting tastte de leefbaarheid van de omgeving zo aan dat ze de vulkaan achteraf de naam Eurafjökull kreeg. En als men dat juist uitspreekt, dan klinkt dat zo.
Eurafjökull.
Al stel ik me voor dat IJslanders dat in het echt een stuk sneller zeggen. Dit betekent woestenijgletsjer. Wat dus weergeeft hoe de omgeving totaal verwoest was na de uitbarsting. De as door deze uitbarsting verplaatste zich tot in West-Europa en speelde waarschijnlijk mee in de slechte oogsten van de jaren daarna.
Thank you.
Paus Innocentius VI sterft in september 1362 op 80-jarige leeftijd. Hij was de 199ste paus en de 5e paus die zetelde in Avignon, in Frankrijk. Hij begon zijn carrière als hoogleraar burgerlijk recht in Toulouse, waarna hij de hoogste rechterlijke functie bekleedde in Toulouse en daarna bisschop en kardinaalbisschop. Hij drukte veel benodigde hervormingen door in de kerkelijke administratie. Zo kende hij een vast inkomen toe aan de auditeurs van de Rota, met het oog op een meer onpartijdige rechtspraak. Hij schafte bepaalde privileges af en hij dwong talrijke geestelijken die kort na zijn kroning naar Avignon gekomen waren, op zoek naar een bevoorrechte positie, dwong hij op dwingend bevel terug te keren naar hun respectievelijke woonplaatsen. Hij schafte ook veel van de luxe aan het pauselijk hof af en hij dwong om de kardinalen hem daarin te volgen. Omdat het grondgebied van de pauselijke staten was ingenomen door van alle prinsen die over kleine gebieden heersten, de pausen leefden in Avignon in deze periode, stuurde hij kardinaal Gilles de Albornoz naar Italië. En hij kreeg, die kardinaal kreeg de absolute macht om daar op het slagveld het gebied van de pauselijke staten weer in te winnen en ook om via diplomatiek deze gebieden terug te winnen. En deze legaat slaagde erin om het pauselijk gezag in de staten van de kerk te herstellen. Nadat hij het gezag van de paus herwonnen had in de pauselijke staten, liet hij aan keizer Karel XIV toe om in Rome gekroond te worden tot keizer. Maar wel onder de voorwaarde dat hij onmiddellijk Rome zou verlaten nadat de ceremonie had plaatsgevonden. En dat deed hij ook. Keizer Karel XIV werd gekroond op Paaszondag 1355 door de kardinaal-bisschop van Ostia. En daarna verlaatte hij Rome zoals hij het beloofd had. Dat wil echter niet zeggen dat de paus en de keizer het altijd overal mee eens waren. De keizer vaardigde namelijk een gouden bul uit in 1356, waar de paus tegen protesteerde, omdat het stilzwijgend voorbijging aan de pauselijke aanspraken om de keizer van het Heilig Roomse Rijk te bevestigen als keizer en zijn toestemming te geven om de keizer te laten kronen. En ook de pauselijke aanspraak om het Heilig Roomse Rijk te besturen wanneer de keizerstoel vakant stond. De keizer besloot ook dat hij onafhankelijk van de paus hervormingen van de geestelijkheid kon doorvoeren in zijn rijk. Daar maakte de paus ook natuurlijk bezwaar tegen. Al kreeg Karel XIV zijn hervormingsplannen later wel kerkelijke goedkeuring. En over het algemeen hadden de paus Innocentius VI en de keizer, keizer Karel XIV, een goede relatie, wat voorkwam dat er ernstige conflicten ontstonden. Paus Innocentius VI was paus midden in de 100-jarige oorlog. Een oorlog tussen Frankrijk en Engeland. En de paus probeerde om deze oorlog te beëindigen. En uiteindelijk werd er door zijn tussenkomst de Vrede van Brittany gesloten in 1360, wat een einde maakte aan de eerste fase van de 100-jarige oorlog. Om de pauselijke residentie te beschermen tegen de bendes vrijbuiters die op dat moment Frankrijk teisterden, verhoogde Innocentius VI de vestingwerken van Avignon. Maar voordat deze voltooid waren, werd hij aangevallen en moest hij zijn belagers afkopen met een enorm losgeld. Hij wordt aanzien als een van de beste pausen van Avignon. Zijn bescherming van de kunst en zijn morele integriteit worden algemeen erkend. Hij stierf op 12 september 1362. Paus Urbanus de Vijfde volgt paus Innocentius de Zesde op en wordt de 200ste paus in het jaar 1362. Hij is de enige paus van de pausen die zetelde in Avignon die zalig is verklaard. Hij was geboren in Languedoc in 1310 en hij overleed in Avignon op 19 december 1370. Hij kwam uit een ridderlijke familie en werd een Benedictijnenmonnik in de kleine priorij van Chirac, vlakbij zijn huis. Hij studeerde theologie en kanoniek recht aan de universiteiten van Toulouse, Montpellier, Parijs en Avignon, waar hij promoveerde in 1342. Hij was een van de grootste kanonisten van zijn tijd. Hij was hoogleraar kanoniek recht in verschillende universiteiten. Hij was vicaris-generaal van opeenvolgend verschillende bisdommen en eerst prior en daarna abt van Notre-Dame-du-Pré. Hij voerde verschillende diplomatieke reizen uit met succes. En hij was op een van deze diplomatieke reizen in Italië toen hij te horen kreeg dat hij verkozen was tot paus, nadat paus Innocentius de Zesde was gestorven. Hij was op dat moment geen kardinaal, maar dus wel abt van een abdij. Het feit dat hij gekozen werd als niet-kardinaal had ermee te maken dat de kardinalen op dat moment helemaal niet overeenkwamen en er dus niet in slaagden om het overeens te geraken om een van hun te kiezen. Hij werd gekozen omwille van zijn deugdzaamheid en zijn geleerdheid en omdat hij bekwaam was in praktische zaken van regering en diplomatie. Hij kwam op 28 oktober aan in Marseille, ging 3 dagen later Avignon binnen en werd op 6 november gewijd. Hij nam de naam Urbanus aan omdat, zoals hij zelf zei, alle pausen die deze naam hadden gedragen heiligen waren geweest. En er was een algemene tevredenheid met deze verkiezing van paus Urbanus de Vijfde tot paus. Een van zijn tijdgenoten verwoordde het als volgt aan de paus: alleen God heeft u gekozen. Urbanus de Vijfde waakte over zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de koning van Frankrijk. Hij bleef als paus ook de regel van Benedictus volgen en hij leefde dus zeer sober. Zoals gezegd was hij een diplomaat en een groot deel van zijn inspanningen was gericht op de pacificatie van Italië en Frankrijk. Beide landen waren namelijk op dat moment overspoeld door huurlingenbendes. Een van de strategieën die hij inzette tegen de huurlingenbendes was om hen te proberen overtuigen te gaan vechten tegen de Turken, die op dat moment het Ottomaanse Rijk aan het uitbreiden waren. Paus Urbanus de Vijfde was er zich heel erg van bewust dat hij als paus eigenlijk in Rome zou moeten zetelen. En omdat hij bang was dat het gezag dat hersteld was in de pauselijke staten weer teniet zou worden gedaan, bracht hij de keizer op de hoogte van zijn voornemen om naar Rome terug te keren. Iedereen verheugde zich over deze aankondiging, behalve de Fransen. De koning begreep natuurlijk dat het vertrek uit Avignon een vermindering van de Franse invloed in de curie zou betekenen. De Franse kardinalen waren dan ook helemaal niet gediend met dit besluit. Op 30 april 1367 verliet Urbanus Avignon. Bij zijn aankomst in Italië werden hem de sleutels van Sant'Angelo gegeven als teken van zijn welkom. En nadat hij een leger verzameld had, betrad hij de stad Rome op 16 oktober. De terugkomst van de paus naar Rome werd door heel de wereld aanschouwd, zowel als een wereldlijk grootse gebeurtenis, als ook een gebeurtenis van heel groot kerkelijk en religieus belang. De paus ging onmiddellijk aan de slag om de materiële en morele toestand van Rome te verbeteren. Er werden basilieken en pauselijke paleizen gerestaureerd en versierd. En de pauselijke schat, die in Assisi werd bewaard, werd verdeeld onder de kerken in de stad. De werklozen werden aan het werk gezet in de verwaarloosde tuinen van het Vaticaan. En er werd graan uitgedeeld in tijden van schaarste. Ook werd de discipline van de geestelijkheid hersteld en het ontvangen van de sacramenten aangemoedigd. Ook de keizer kwam naar Rome. Op 21 oktober kwamen de paus en de keizer plechtig samen Rome binnen, waarbij de keizer nederig de muilezel van de paus leidde. In meer dan een eeuw waren paus en keizer niet op deze manier in vriendschap verschenen. En niet alleen de keizer van het Heilig Roomse Rijk, maar ook de keizer van het Byzantijnse Rijk, Johannes de Vijfde Palaiologus, kwam naar Rome om hulp te zoeken voor zijn strijd tegen de Turken. Hij zwoer het schisma af en werd door Urbanus de Vijfde ontvangen op de trappen van Sint-Pieter. Maar deze keizers hadden niet meer zoveel macht als hun voorgangers hadden gehad. En Urbanus de Vijfde voelde dat zijn positie in Italië onzeker was. De kardinaal die erin geslaagd was om het pauselijk gezag over de pauselijke staten te herstellen, Albornoz, was ondertussen ook overleden. En er was een zekere rusteloosheid in bepaalde Italiaanse steden. Het was ook zo dat de paus zelf een Fransman was en dat zijn Frans entourage erop aandrong om terug te keren naar Avignon. De paus besloot om terug te keren naar Frankrijk, onder andere ook omdat er weer oorlog was uitgebroken tussen Frankrijk en Engeland en hij wilde helpen om de vrede daar te bewerkstelligen. Tevergeefs werd aan de paus gemeld dat Rome meer rust en orde, een toevloed van rijkdom en een heropleving van belang had gekregen door zijn verblijf. Tevergeefs ook was de waarschuwing van de heilige Birgitta van Zweden. Zij waarschuwde de paus dat hij zou sterven als hij terug naar Avignon zou keren. En waar de heilige voor gewaarschuwd had, werd ook werkelijkheid. De paus keerde terug naar Avignon, waar hij enkele dagen later stierf. Waarschijnlijk speelde in zijn beslissing om naar Avignon terug te keren ook mee dat hij dacht dat in Avignon de verkiezing van de nieuwe paus vrijer zou kunnen gebeuren dan in Rome, waar er meer inmenging zou zijn. Hij wordt vooral herinnerd als een paus die vrede wou stichten in Europa. En een paus die tegen corruptie streed. Hij zette zich in voor de zuiverheid van het kerkelijk leven. Hij was ook niet te winnen voor vriendjespolitiek. Hij weigerde om zijn familieleden een plaats of geld te geven. Hij bleef ook als paus leven als een Benedictijner monnik. Hij was een groot beschermheer van de wetenschap. Hij stichtte universiteiten in Krakau en in Wenen en zorgde ervoor dat de keizer de Universiteit van Oranje oprichtte. Hij gaf ook veel hulp aan andere universiteiten, die van Avignon en Toulouse. In Bologne steunde hij het groot college dat door Albornoz was gesticht en hij betaalde de toegangsprijs voor arme studenten. Hij deed ook stichtingen in Montpellier. Hij verleende zijn toestemming voor de stichting van de Orde van de Brigitijnen, gesticht door de heilige Brigitta van Zweden. Hij stierf in 1370 in Avignon. Dan gaan wij naar een ander deel van de wereld, namelijk het Ottomaanse Rijk. Orhan de Eerste wordt daar in het jaar 1362 opgevolgd door zijn zoon Murad de Eerste. Orhan de Eerste was maar de tweede sultan van het Ottomaanse Rijk. Zijn vader Osman was de allereerste sultan. En het is ook van hem dat het Rijk zijn naam gekregen heeft. Het Osmaanse of Ottomaanse Rijk. Het Ottomaanse Rijk was onder zijn eerste sultan nog redelijk klein, wat best logisch is. Het besloeg een gebied in het noordwesten van het huidige Turkije. Voor de mensen voor wie dat iets zegt, ongeveer van Bursa tot Eskişehir hier. Orhan de Eerste, dus de opvolger van Osman, veroverde grote delen van Anatolië op de Byzantijnen. Het grondgebied van het Ottomaanse Rijk was bij zijn dood in 1362 meer dan verviervoudigd. Het Byzantijnse Rijk hield op dat moment slechts stand in de stad Constantinopel, een deel van de Peloponnesos en enkele eilanden. Orhan was de langstlevende sultan van het Ottomaanse Rijk en een van de langstregerende. Hij was bij zijn dood in 1362 zo'n 80 jaar. Zijn exacte geboortedatum is niet bekend, dus we weten ook niet hoe oud hij exact was. Hij regeerde voor 36 jaar en hij ligt begraven in Bursa. Een klein beetje over hem. Hij was getrouwd met minstens 7 vrouwen. En zijn oudste zoon stierf in een militaire campagne. En daarom was het zijn tweede zoon Murad die hem opvolgde. Murad, de eerste, zette de veroveringscampagnes van zijn vader en grootvader voort. Hij veroverde nog een groter deel van Anatolië. Maar de grootste territoriumwinst was in Zuid-Europa. De Balkan werd veroverd en maakte van dan af deel uit van het Ottomaanse Rijk. Murad de Eerste stierf tijdens deze veroveringstochten in het huidige Servië. Girardello da Firenze, ook Francesco di Nicolo of Girardellus de Florencia, sterft in 1362. Al kan het misschien ook wel in 1363 geweest zijn. De bronnen zijn niet helemaal duidelijk. Hij was een Italiaanse componist van het Trecento. Een culturele stroming die bestond in het tijdperk tussen de gotiek en de renaissance. En deze kunststroming wordt ook vaak gezien als het begin van de renaissance. Girardello da Firenze was een van de eerste componisten die componeerde in de stijl van het Italiaanse Ars Nova. Een vorm van meerstemmige muziek uit de 14e eeuw, waarbij de stemmen van de polyfonie in gelijk ritme zongen. Deze stijl was niet zo heel lang populair, want vanaf 1380 kwam de Vlaamse polyfonie op, die heel Europa in haar ban hield vanaf dan. Om een beter beeld te krijgen van hoe die Italiaanse Ars Nova klonk, dus de stijl waarin Girardello da Firenze, gestorven in 1362, componeerde, gaan wij naar een van zijn liederen luisteren. Het is een Maria-lied genaamd Deponi amor a me, Madonna in fe. Geef mij liefde, Madonna in geloof. Wij luisteren naar een versie uitgevoerd door Ensemble y Trobadores. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het laatste deel gekomen van dit programma, Anno Domini. En om ons programma af te sluiten, gaan wij nog heel wat korte weetjes vertellen. Allemaal gebeurtenissen die te maken hebben met het jaar 1362. Ons eerste korte weetje. Jean de Bettencourt werd geboren in 1362. Hij was een Franse ontdekkingsreiziger die in 1402 een expeditie leidde naar de Canarische eilanden om in opdracht van de kroon van Castilië de eilanden te veroveren. Deze eilanden waren bewoond en de expeditie moest gewapend de eilanden veroveren. Tot op de dag van vandaag maken deze eilanden deel uit van Spanje. Om zijn ontdekkingsreizen te kunnen financieren, verkocht Jean de Bettencourt zijn huis in Parijs. Ook in 1362 stierf de Engelse edelman Robert de Vere. Hij is de enige persoon ooit die de titel hertog van Ierland heeft gedragen. Deze kreeg hij van de Engelse koning Richard II als gunst. Maar hij viel in ongenade bij de koning en de titel werd hem weer afgepakt. Niemand anders in heel de geschiedenis heeft deze titel ooit gedragen. Wie ook stierf in 1362 was Berenguer van Cruiles. Hij was bisschop van Girona en de eerste president van de Generalitat de Catalunya in Catalonië, een bestuursorgaan van de Staten-Generaal. Tot op vandaag draagt de regering van Catalonië dezelfde naam als autonome regio binnen Spanje. Al ziet natuurlijk de manier van besturen er nu helemaal anders uit dan het toen in de middeleeuwen eruit zag. Toen was de Generalitat samengesteld uit de clerus, de adel en de burgerij, met elk vier afgevaardigden. De Corts Catalanes, vergelijkbaar met de Staten-Generaal van de Nederlanden. Van 1359 in Cervera richtte de Generalitat op als regeringsorgaan van het Principaat Catalonië en verkoos Berenguer van Cruiles tot eerste president van deze Generalitat. In 1362 legde het grootvorstendom Litouwen het begin van het nieuwe jaar vast op 1 januari. Zij zijn het land dat al het langst ononderbroken nieuwjaar viert op 1 januari. Bij ons is het geval van 1576. De zuidelijke Nederlanden legden toen de start van het nieuwe jaar vast op 1 januari. Dus in 1576. Al bleven lokale feesten voor het vieren van nieuwjaar lang op andere data. In 1362 roept koning Akon, de zesde van Noorwegen, zichzelf uit als koning van Zweden. Op dat moment zat zijn vader, Magnus de Vierde van Zweden, op de Zweedse troon. Magnus de Vierde was koning van zowel Noorwegen als van Zweden. En het plan was dat zijn oudste zoon na zijn dood de troon van Zweden zou erven en zijn tweede zoon zou de troon van Noorwegen erven. Maar zijn oudste zoon sterft voor zijn vader en zijn tweede zoon had al in de loop van zijn leven de troon van Noorwegen gekregen. En het is dus die tweede zoon, koning Akon de Zesde van Noorwegen, die de troon van zijn vader opeist. Maar nog in hetzelfde jaar, in 1362, verzoenen vader en zoon zich met elkaar. En vanaf dan regeren zij samen over Zweden. In de 14e eeuw was nog slechts een klein deel van Spanje in handen van de moslims. Het grootste deel van Spanje was heroverd door de christenen. Wat de Reconquista, die veroveringsactie wordt de Reconquista genoemd. Enkel een deel van het zuiden, het emiraat van Granada, was nog in handen van een sultan. En de sultan Mohammed V kwam in 1362 terug op de sultanstroon. 3 jaar eerder was hij afgezet door een samenzwering die zijn halfbroer op de troon had gezet. Zijn halfbroer kon echter niet lang van deze macht genieten, want hij werd vermoord. En een van de andere leden van de samenzwering kwam op de troon. Maar in 1362 slaagde Mohammed V erin terug sultan te worden. Hij was dus zowel de 8e sultan van het emiraat van Granada als de 11e sultan. Op 6 april in 1362 breekt er een brand uit in St. Patrick's Cathedral in Dublin, Ierland. Een groot deel van de gotische kathedraal wordt verwoest. Maar gelukkig werd de kathedraal weer vrij snel helemaal heropgebouwd. Deze kathedraal, St. Patrick's Cathedral, werd gebouwd in 1191 en is sinds 1540 in handen van de Anglicaanse kerk. In 1362 wordt voor het allereerst het Engelse parlement geopend met een toespraak in het Engels in plaats van in het Frans. In hetzelfde jaar stemde het parlement een wet, de Pleading in English Act, die van het Engels de gerechtelijke taal maakte. Daarvoor was dit Law French, een vorm van Frans gemengd met Engelse invloeden. Een overblijfsel van de veroveringen van de Normandier Willem de Veroveraar. Maar een doorsnee Engelsman kon deze taal niet verstaan. En kon dus niet volgen wat er gebeurde in een rechtszaak, zou je daarin verwikkeld worden. En dit onrecht werd met deze wet een eind gemaakt. En voortaan was de juridische taal in Engeland het Engels. En kon dus ook het Engels parlement geopend worden met een toespraak in het Engels. En dan heb ik nog een laatste weetje voor jullie. In 1362 werd door Elias Scherpswert een borstbeeld gemaakt van de heilige Frederik. En dit als reliekschrijn. Dit borstbeeld is gemaakt uit verguld zilver. En Frederik, de heilige Frederik, was de 8e bisschop van Utrecht en is volgens zijn officiële heilige leven in Friesland geboren. En in 838 in opdracht van de echtgenote van de keizer van het Heilige Roomse Rijk vermoord. Nadat zijn graf in 1362 was geopend, werd door het kerkbestuur besloten om voor een fragment van zijn schedel een behuizing te maken, in de vorm van het hoofd van deze bisschop, tot glorie en lof van God en tot meerdere verering en glorie van de voornoemde martelaar. Deze relieke borstbeeld werd getoond op bijzondere gelegenheden en in een speciale optocht rondgedragen. Daarna werd het op het hoofdaltaar geplaatst en werd de mijter van het hoofd gelicht. En dan kon je het reliek zien en konden de aanwezigen het reliek vereren. Het borstbeeld is nu te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Beste luisteraars van Radio Maria, zo zijn wij aan het einde gekomen van onze uitzending van Anno Domini over het jaar 1362. Wij hadden het over de tweede Sint-Marcellusvloed, die er onder andere voor zorgde dat de Zuiderzee ontstond in Nederland. Wij hadden het over het graafschap Loon en hoe dat in handen kwam van het prinsbisdom van Luik. We hadden het over de Ottomanen die een nieuwe sultan kregen, over paus Innocentius VI die stierf en zijn opvolger Urbanus V. En ook onder andere over het emiraat van Granada. En nog over zoveel meer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en graag tot een volgende keer. Dit was Anno Domini op Radio Maria.